Goedemiddag allemaal. Fijn om jullie te zien. Vandaag het laatste deel van de prekenserie Nehemia. Aan de start van het nieuwe seizoen wat handvatten om een goede start te kunnen maken. En waarom dan het thema, hoe ga je om met tegenslag? Hebba, Marjolein. Voordat we goed en wel met het seizoen begonnen zijn, dit thema, wat een domper. Had je geen gezelliger thema kunnen bedenken? Ik heb inderdaad echt een flink aantal weken lopen broeden. Hoe kan ik dit thema, dit verhaal, in een wat gezelliger openingsthema zetten? Maar ja, het is me niet gelukt. Sorry. Het voordeel is wel dat jullie nu een beetje weten wat er aan gaat komen en je al een beetje schrap kan zetten. Nou, afgelopen zondag heeft Maurice al verteld dat dingen dit seizoen, evenals het einde van het vorige seizoen, wat anders gaan. Nou ja, dat was geen verrassing, want dat geldt helaas voor heel veel dingen in het leven. We hebben vorige week niet een knallende startzondag gehad, zoals we andere jaren gewend waren. Ook al hadden mensen heel hard hun best gedaan om het aan te kleden, om er iets gezelligs van te maken. Ja, het was toch niet helemaal zoals we gewend zijn, met inderdaad wat spel, vooral gezellig samen eten enzovoorts. We zitten niet in ons eigen gebouw, we kunnen niet op zondagmorgen samenkomen. En ook de kringen moeten we noodgedwongen anders in gaan vullen. En dat kan je allemaal als vreselijke tegenslag zien. En dan zouden we allemaal een beetje apathisch bij elkaar kunnen gaan zitten. Nou ja, dan wel op 1,5 meter natuurlijk, niet te dichtbij. En wachten tot dit allemaal over is. Nou ja, we weten niet hoe lang we daarop moeten wachten. We weten niet hoe lang we nog met deze situatie te dealen hebben, voordat het nieuwe normaal eindelijk weer gewoon normaal wordt. Maurice heeft vorige week al even een voorzetje gegeven hoe we het komende seizoen willen gaan aanpakken. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten en met elkaar constateren dat dingen anders moeten. Maar we kunnen het ook als uitdaging zien. Als iets waar we gewoon weer met frisse moed mee aan de slag kunnen. Als nieuwe mogelijkheden. En dan bedoel ik het niet als een soort van dooddenker, net zoals het omdenken van, je moet het gewoon anders zien. Nee, je mag best verdrietig zijn dat dingen anders gaan, dat je inderdaad niet op dezelfde manier kerk kan zijn als we gewend zijn. Alleen we kunnen het inderdaad ook zien als nieuwe mogelijkheden, als nieuwe kansen. We kunnen eigenlijk ons een soort van opnieuw uitvinden. En dat nare gevoel, dat hoef je niet weg te stoppen, dat mag er gewoon zijn. Maar de uitdaging is, zullen we met elkaar out of the box denken? Zullen we nieuwe plannen bedenken, nieuwe mogelijkheden? En dan hebben we wat aan het voorbeeld van Nehemia. Nou, de afgelopen preken in deze serie hebben we al gehoord hoe Nehemia samen met de priester Ezra keihard de schouders eronder hebben gezet. Ze hadden een hopeloze, uitzichtloze situatie en die hebben ze aangepakt. Ze hebben een muur herbouwd die echt al eeuwen in puin lag. Ze hebben het volk Israël weer enthousiast gekregen voor God en voor zijn stad Jeruzalem. En wat moet dat een positieve energie hebben gegeven. Echt een overwinningsboost. Een echt happy end. Maar dan gaat het mis. Oh, nou verklap ik al de clue. Spoiler alert zou er in de recensie staan. Geen happy end. En daar houden we zo van. Misschien heb je dat wel eens als je een boek leest of een film kijkt, een serie en er zit geen happy end aan. Weet je, zo'n domper. Of nog erger, een open einde. Dat je denkt, ja, en nu? Wij houden van een happy end. Maar ja, de Bijbel is nou eenmaal niet zomaar een verhalenboek. Dit is real life. En net als in het echte leven, gaat niet alles zoals we willen. Worden mensen ziek? Gaan mensen dood? Eerlijke mensen worden opgelicht en andere dingen gaan ook niet zoals we willen. Het leven heeft soms meer weg van een soap. En dat happy end? Nou, hoe gaat het met Nehemia? We maken voor deze preek een sprong in de tijd. Nehemia die gaat terug naar Perzië, want zijn vakantiedagen waren op. Nou ja, dat staat er natuurlijk niet. We weten eigenlijk niet zo goed waarom en hoe lang hij teruggaat. Nou, hoeveel tijd. Maar ja, het staat wel dat hij dus naar Perzië gaat. Hij heeft daar waarschijnlijk het nodige af te handelen. Hij had natuurlijk een topbaan aan het hof. Hij heeft er een huis, familie, vrienden, een sportclub. Nou ja, dat weten we natuurlijk niet. Er staat ook niet waarom hij teruggaat. Maar goed, hij heeft genoeg redenen om terug te gaan. zo rond 433 voor Christus, gaat hij voor de tweede keer op reis. Waarschijnlijk heeft hij het nodige gehoord. En hij gaat voor de tweede keer op weg naar Jeruzalem. Nou, de afgelopen preken van Maurice hebben we al gehoord over bijzondere gebeurtenissen die Nehemia heeft meegemaakt. Als eerste, hij had echt een goede werkgever. Een gulle, goedgunstige Perzische koning. En die gaf hem niet alleen vakantieverlof, die gaf hem ook nog voldoende middelen mee om inderdaad aan de slag te gaan. En in 52 dagen wordt de muur hersteld, ondanks de nodige weerstand. Onder leiding van Ezra en Nehemia is er echt een gigantische geloofsvernieuwing bij het volk. Mensen zijn weer enthousiast. Enthousiast voor God. En als klap op de vuurpijl is er een knallend feest aan het eind. Het Loofhuttenfeest. En er staat in de Bijbel dat het niet zo gevierd is als in de tijd van Jozua. Nou, dat is een hele tijd geleden. Dat was eigenlijk helemaal aan het begin. Zelfs in de tijd van koning David, toch de koning, was het feest niet zo gevierd als in de tijd van Nehemia. Nou, en als hier nou het boek was geëindigd, ja, dan hadden we ons happy end gehad. Je stopt toch op een hoogtepunt, zou je zeggen. Maar zelfs al zou het boek Nehemia nog verder zijn gegaan, dan was het eigenlijk nog een prima eind. Pas in het vierde vers van het laatste hoofdstuk lezen we dat niets is wat het lijkt. Laten we lezen. We lezen een Bijbelgedeelte uit Nehemia 13. En het is gelukt, dankjewel Mitchell. Mitchell die heeft heel hard gewerkt zodat jullie het kunnen lezen, want ik had een iets te klein lettertype voor jullie uitgekozen. Lees maar met me mee. Eerder al had de priester Eljasib, die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers, in de tempel van onze God, en die nauw verwant was met Tobia, voor deze Tobia een groot vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen, en ook de wierook en het tempelgerei. En verder de tiende van het graan, wijn en olie, die aan de levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen. En de bijdrage voor de priesters. Toen is alles gebeurde, was ik niet in Jeruzalem, want het was in het 32e jaar van de regering naar koning Artaxerxes van Babylonië gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat Eljasib had aangericht door voor Tobia een vertrek in te richten in de tempelhoven. Dit beviel me in het geheel niet. En daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten, het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het tempelgerei weer terug. En ook de graanoffers en de wierook. Ook kwam ik te weten dat de levieten hun aandeel niet kregen. En dat zij en het dienstdoende zangers daarom wegliepen, terug naar hun akkers. Ik maakte de bestuurders verwijten en vroeg hun: waarom wordt de tempel verwaarloosd? Ik liet de levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen. En alle Judeërs brachten hun tiende van graan, wijn en olie naar de voorraadkamers. Ik belastte de priester Selemia, de schrijver Zadok en de leviet Pedaja met het toezicht op de voorraadkamers. Met Genan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, als hun helper. Want deze mannen werden betrouwbaar geacht. Het was hun taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Laat de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst niet worden uitgewist. In diezelfde tijd zag ik in Juda op Sabbat mensen druiven in wijnpersen treden en graanschoven op ezels laden. En ook wijn, druiven, vijgen en allerlei koopwaar naar Jeruzalem brengen en dat op Sabbat. Ik vermaande hen, omdat zij op die dag je levensmiddelen verkochten. De Tyriërs die er woonden, voerden op Sabbat vis aan en andere koopwaar. En ze verkochten aan de Judeërs en dat in Jeruzalem. Ik maakte de vooraanstaande burgers van Juda verwijt en zei tegen hen: wat doen jullie voor schandaligs? U ontheiligt de Sabbat. Is dat niet hetzelfde wat uw voorouders deden en waarom onze God zoveel kwaad over ons en over deze stad heeft gebracht? Door de Sabbat te ontheiligen roept u een nog groter onheil over Israël af. Zodra het bij de poorten van Jeruzalem rustig was geworden, vlak voor het ingaan van de Sabbat, beval ik dat de poortdeuren moesten worden gesloten en pas weer mochten worden geopend op de dag na de Sabbat. Ik stelde een aantal van mijn mannen bij de poorten op. Op Sabbat kwam er geen koopwaar de stad meer binnen. Handelaars en kooplieden overnachten daarom een paar maal buiten Jeruzalem. Ik waarschuwde hen met de volgende woorden. Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, laat ik u inrekenen. En vanaf die tijd kwamen ze niet meer op Sabbat. Tegen de Levieten zei ik dat ze zichzelf moesten reinigen en de poorten moesten komen bewaken, omdat de Sabbat een heilige dag zou blijven. Mijn God, denk ook hierom aan mij en wees met mij begaan in uw grote goedsgunstigheid. In dezelfde tijd ook kwam ik erachter dat er Joden met vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab waren getrouwd en kinderen hadden van wie de helft Asdotisch of de taal van een ander volk sprak, maar geen Judees. Ik maakte hun daarover verwijten, ik vervloekte hen. Sommige mannen sloeg ik, ik trok de haren uit hun hoofd en bezwoer hen bij God, waag het niet om je dochters aan hun zonen te geven of een van hun dochters voor je zonen of jezelf te nemen. Zijn dit niet de vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij. Hij was geliefd bij zijn God en God stelde hem dan ook als koning over heel Israël aan. Maar zelfs hij zondigde vanwege vrouwen van buitenlandse afkomst. En nu moeten wij over jullie horen dat ook jullie deze grote fout maken. Dat jullie onze God ontrouw zijn door met vreemde vrouwen te trouwen. Zelfs een van de zonen van Jojada, de zoon van de hoge priester Eliasib, was getrouwd met de dochter van Sanballat uit Goran. En ik joeg hem van mij weg. Vergeet niet, mijn God, dat zij en de Levieten het priesterschap en het priestelijk verbond dat u met hen hebt gesloten te schande hebben gemaakt. Vervolgens reinigde ik hen van alle vreemde smetten en ik stelde roosters op voor de werkzaamheden van de priesters en de Levieten naar de aard van hun werk en voor de levering van het hout op vastgestelde tijden en voor de aanvoer van de eerste oogst. Reken het mij, mijn God, ten goede aan. Oké, nou, de muren staan nog. Maar daarmee is ook eigenlijk het goede nieuws wel geweest. Het is alsof Nehemia terugkomt van vakantie en zijn hele huis leeggeroofd vindt. Kijk nog even naar vers 25. Ik weet niet of jullie wel eens zo uitzinnig kwaad zijn geweest dat je iemand de haren uit zijn hoofd hebt getrokken. Je zus of broers rekenen we dan even niet mee. Maar hier lees je dus echt iemand die finaal uit zijn dak gaat. Wat is er allemaal aan de hand? Maakt Nehemia niet van een vlieg een olifant? Dit gedeelte vertelt over verschillende dingen waar Nehemia zich over opwindt. Hij maakt zich eigenlijk boos over 4 punten. Hij maakt zich boos over de tempel, over het tempelpersoneel, over de Sabbat en over huwelijken met mensen van andere volken. Maar wat was nou helemaal het probleem? Laten we eens gewoon maar eens één voor één langslopen. Als eerste de tempel. De priester heeft een kamer ingericht voor Tobia de magistraat van een nabijgelegen regio, een soort rechterlijke ambtenaar. Nou, dat is handig, want ja, die kwam natuurlijk heel vaak voor zaken naar Jeruzalem en dan had hij tenminste gewoon een kantoor of een verblijfplaats, een soort logeerplaats. Je zou je kunnen vergissen dat je denkt, oh, dit is natuurlijk Oosterse gastvrijheid. Maar wacht eens even, deze Tobia zijn we al eens eerder tegengekomen in het boek Nehemia. Deze Tobia is dezelfde die de bouw van de muur heeft gedwarsboomd. Die heeft gedreigd om aan te vallen, waardoor maar de helft kon bouwen en de andere helft moest opletten en de boel moest bewaken. Het is dezelfde Tobia die het plan had opgezet om Nehemia tot zonde te verleiden en zelfs te vermoorden. En het is dezelfde Tobia die heeft geprobeerd met intriges de boel een beetje verdeeldheid te zaaien. Dus deze kamerverhuur moet iets anders begrepen worden. Dit is gewoon een aanval van binnenuit. Vanuit het heiligdom, notabene onder goedkeuring van de priester. Door te infiltreren in het religieuze centrum en waarschijnlijk ook het machtscentrum, probeerde Tobia dus toch onderhuids te komen. En dat heeft hij al deels door elkaar, door familiebanden aan te gaan. Maar Tobia heeft als allemaal niet helemaal niks te zoeken in de tempel. Niet alleen omdat hij bij een ander volk hoort, een volk wat eigenlijk door de eeuwen heen steeds Israël kwaadsgezind is. Maar in deze ruimtes mochten alleen priesters en levieten komen. Eigenlijk stelt Tobia zich hiermee op gelijke hoogte door God uitgekozen mensen op zijnzelfde hoogte te zetten. Een grote verachting van God en Gods wetten. Wat doet zo'n man op deze plaats? En Nehemia, die gooit alles eruit. Waarom is die kamer eigenlijk vrij voor Tobia? Nou, onder andere omdat er geen voorraden zijn. Voorraden komen er niet vanzelf. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik vind winkelen altijd een verschrikking. Ja, het is iets wat iedere week terugkomt en je kan het wel een beetje omzeilen door online boodschappen te doen. Maar ja, boodschappen komen niet vanzelf binnen. Nou, dat geldt ook voor de voorraadkamers in de tempel. Die worden niet vanzelf gevuld. Waar komen die voorraden vandaan? Die komen van de giften van het volk. Volgens de wet van God moet iedereen een tiende deel van zijn oogst, van zijn vee, van zijn inkomen naar de tempel brengen. Maar hé, die voorraadkamers zijn leeg. Blijkbaar worden die tienden dus al een tijdje niet meer afgestaan. Ja, die giften, dat is het inkomen van het tempelpersoneel. En gift klinkt altijd een beetje vrijblijvend, hè? Van, oh, dat geef ik van hetgeen ik over heb. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Zonder gift is er geen salaris. En de levieten zijn dus genoodzaakt om zelf voor hun inkomsten te zorgen. Ze zijn weer terug naar hun dorp en boerderijen gegaan en het werk in de tempel ligt stil. En dan het derde punt, de Sabbat. In vers 18 vinden we duidelijk de aanklacht die Nehemia heeft over het niet houden van de Sabbat. In vers 18 staat, is dat niet hetzelfde wat uw voorouders deden en waarom onze God zoveel kwaad over ons en over deze stad heeft gebracht? Door de Sabbat te ontheiligen roept u een nog groter onheil over Israël af. Op Sabbat gaan de poorten dus dicht. Noodgedwongen is het dan dus weer een rustdag. Het duurt een paar weken voordat die boodschap ook bij alle marktkooplui bekend is. Maar dan is het duidelijk en is ook eindelijk rust. En tot slot het vierde punt. De huwelijken met mensen van andere volken. Waarom is Nehemia daar dan zo ontzettend kwaad over? Een huwelijk is toch een persoonlijke keus? Waar bemoeit hij zich eigenlijk mee? Nou, de kinderen uit deze huwelijken spreken waarschijnlijk voornamelijk de taal van hun moeders. Buitenlandse vrouwen. De helft van de kinderen is niet eens in staat om de landstaal Judees te spreken. Voor de herbouw van het land en het herstel van het volk is het belangrijk dat er een eenheid is. En dat begint met het spreken van dezelfde landstaal. Nou, we hebben bij mij op mijn werk momenteel heel veel ziekte. En noodgedwongen moest ik dus invallen voor de klas. En ik stond voor een kleuterklas en er was een groepsopdracht. En ik had dus één groepje kinderen die die opdracht moesten doen. Maar ja, ik heb bij mij op school heel veel expats, heel veel vluchtelingenkinderen. En dat groepje bestond dus uit een Russisch kind, uit twee kinderen die een verschillende soort Engels praten, een kind wat Arabische thuistaal heeft en een kind wat Pashto speelt. En ze spreken dan samen ongeveer 1 à 2 woordzinnen Nederlands. En dan valt zo'n groepsopdracht toch wel heel erg tegen. Dus een landstaal, als je iets wil opbouwen, dat is belangrijk. Maar Nehemia heeft het hier niet alleen over taalprobleem. Nee, hij noemt ook nog Salomo. Salomo werd bemind en zelfs de wijste en de verstandigste man werd verleid door zijn buitenlandse vrouwen door andere goden achterna te lopen. Nehemia waarschuwt en hij zegt, je vraagt wel heel veel van jezelf als je trouwt met een partner die een andere religie heeft. Nehemia sluit 3 van de 4 keer af met een gebed tot God. Want dat is namelijk zijn beweegreden om hier zo tegenin te gaan. Nou, even eerlijk. Wat had jij gedaan als je in Nehemia was geweest? Je hebt keihard gewerkt. Je bent er helemaal voor gegaan. Je hebt zelfs je leven in de waagschaal gesteld. Maar je hebt je even omgedraaid. Of in zijn geval, je bent even weer teruggegaan naar je eigen werk, je eigen huis. En je komt terug en je bent eigenlijk ook weer terug bij af. Nou ja, de muren staan er nog. Maar die hele religieuze vernieuwing, dat enthousiasme, er is niks meer van over. Zou jij niet je kamelen hebben gepakt, omgedraaid zijn en gedacht, jongens, zoek het lekker zelf uit. Ik ga naar Perzië, ik ga naar het goede leven. En nou, jammer. Nee, niet Nehemia. Hij strapt zijn mouwen maar weer op en hij pakt het probleem aan. Nou, als eerste even een korte analyse waaruit deze vier verschillende probleemgebieden worden aangetipt. Nehemia gaat ze stuk voor stuk langs. Hij begint met het kleinste of het eenvoudigste. En ieder daaropvolgend probleem wordt eigenlijk ietsje groter. Eerst één persoon uit die tempel werken. Dan de mensen die aangesteld zijn om aan het werk te gaan in de tempel. Weer zorgen dat zij ook daadwerkelijk kunnen doen waarvoor ze zijn aangesteld. Daarmee had hij zoveel credits dat hij die mensen weer kon inzetten om die poorten dicht te houden. Zodat de Sabbat weer gewoon gehouden kon worden. En dan het laatste probleem. Dat was al een groot probleem. En wanneer heb je dat nou eigenlijk getackled? Nehemia stelt regels en wetten op. Hij laat mensen zweren om niet de volgende fout te maken. Hij werkt productief om problemen voor de toekomst te voorkomen door de kleinzoon van de priester, die aan twee van de grootste tegenstanders door huwelijk was verbonden, te verbannen. Maar ja, dan hebben we dus nu een analyse. En als we daarmee zouden houden, dan heeft die preek eigenlijk helemaal niets voor jullie van doen. Dan heb je er niks aan als handvat. Kunnen we aan het begin van dit seizoen ook met deze analyse iets op voor ons als kerk? Of nog beter, voor ons als persoon? Ik heb gekozen om het vooral op ons als kerk te betrekken. Omdat we het komende seizoen een grote uitdaging hebben. Laten we die vier punten gewoon maar eens langslopen. Het eerste, dat is eigenlijk een intern punt. Het is duidelijk aanwezig. En het, nou ja, in Nehemia's geval was redelijk makkelijk op te lossen. Wat werkt er nou niet te goede mee? En dat is alleen voor jezelf. Waar zitten de weerstanden? Zitten we misschien te veel vast aan oude patronen? Ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben nog niet gewend aan 's middags naar de kerk gaan. Ja, 's morgens gaat prima hoor. Dat uitslapen, top. Echt heerlijk. Rustig gaan, 's morgens beginnen. Maar eigenlijk vanaf een uur of één loop ik toch de hele tijd te kijken, hoeveel heb ik nog tot kerktijd? Ga ik nog iets aanpakken? Of ja, hoeveel tijd heb ik? En nou, ik merk gewoon, daar moet ik gewoon nog eventjes mijn draai in vinden. Ik vind het ook heel ongezellig dat we niet gewoon lekker een kring thuis, gezellig eerst samen eten en dan samen bij elkaar zijn. Dat dat niet lukt. Maar je moet wel goed afvragen, waar zijn mijn interne bedenkingen op gestoeld? Wat is mijn motivatie? Ben ik bang om iets in te moeten leveren, om op te offeren? Maar waar zit mijn persoonlijke weerstand? En is het echt ook mijn weerstand? En kan ik het overwinnen? En wat moet ik daarvoor doen? Blijf ik hangen in het feit dat sommige dingen anders gaan? Of zie ik juist ruimte voor nieuwe mogelijkheden? Daarom willen we dit seizoen ook denken in pilots. En Maurice heeft daar vorige week al iets over gedeeld. We zijn er vorig jaar ook al mee begonnen, hè, met de kringen. De korte kring. Nou, dat was een pilot wat eigenlijk heel goed werkte. Ik had er in het begin ook mijn bedenkingen over. Ik dacht, nou, wat bouw je nou op in zo'n korte tijd? Maar eigenlijk was het hartstikke leuk, zo'n korte kring. Want als je 2 of 3 korte kringen doet door het jaar heen, heb je dus 3 keer de kans om een hele andere groep mensen te leren kennen. En dat was ontzettend goed. We hebben een hele goede tijd samen gehad. En met de ene groep hebben we inderdaad echt, zijn we de diepte ingegaan. Met de andere groep hebben we het meer op persoonlijk vak gedaan. En dat is eigenlijk gewoon een hele leuke afwisseling. We nemen ruimte om dingen uit te proberen. Nou, en misschien komen we tot de slotsom dat sommige dingen niks voor ons zijn. Dat niet bij ons past. Nou ja, dat is het fijne van een pilot. Want ja, wat niet bij ons past, maar vooral ook ja, waar we het gevoel hebben dat we God niet dienen, dat gooien we dan gewoon weer overboord. We hebben als ACG in het verleden genoeg leuke initiatieven gedaan die mensen ontzettend aansprak. En ja, Maurice zei vorige week al heel treffend, laten we nou gewoon weer gaan doen waar we goed in zijn. We zijn een gemeente van doeners. Laten we gewoon aan de slag gaan. Dat is de eerste, intern. Als tweede de middelen. Nehemia zorgde ervoor dat de voorraadkamers weer gevuld waren. Dat de levieten gewoon weer betaald konden worden. Nou, dat geldt ook eigenlijk voor ons. De portemonnee. Kan de tent blijven draaien? Nou, we hebben het hier al vaker over gehad, dus ik ga hier niet heel lang over praten. Maar het is belangrijk om je kerk te steunen. En zodat Maurice betaald kan worden, zodat er geld is voor de huur van dit gebouw. Maar ook als we kleine groepen willen organiseren, ja, dan zullen we daar ook huur voor moeten betalen, voor bijvoorbeeld een ruimte. En je tiende geven is natuurlijk ook je tijd. Hoeveel tijd mag het werk in Gods koninkrijk kosten. Heb je ruimte in je agenda om met andere mensen samen te komen? Ruim je tijd in om ook met niet-christenen samen te komen? Om een licht te zijn, als het soms toch wel heel donker en angstig is? En ik merk bij heel veel mensen ook gewoon angst om ziek te zijn. Nou, dat is ook weer een opening om juist met mensen in gesprek te komen. En de kunst is om dan zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Doe iets waar jij goed in bent. Doe iets waar jij lol in hebt. Doe iets wat bij je past. En dan kom je ook weer heel dicht eigenlijk bij het vorige punt. Het derde punt. Extern. Kun je het geloof zichtbaar en tastbaar maken? Of zijn er externe factoren die je niet zo goed meewerken? Nou, Nehemia die deed het heel rigoureus. Die liet gewoon de poorten dichtgooien. Op die manier werd de Sabbat, de dag van God, weer een rustdag. En dat is dan ook wel iets voor jezelf. Of misschien ook iets wat wij als ACG moeten zeggen. Waar moeten we misschien poorten dichtgooien? Wat maakt ons anders dan ongelovigen? En misschien kom je tot de schokkende ontdekking dat het bedroevend weinig is. Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik soms zo opgeslokt word. Dat ik zo bezig ben met deadlines, met netwerken, met vergaderingen organiseren. Zorgen dat alle groepen goed draaien. En dan ben ik eigenlijk gewoon zo bezig dat ik eigenlijk een beetje vergeet waar mijn focus ligt. En door je steeds te beseffen, hé, waar ligt mijn focus? Kan je ook juist weer in die dingen, in je gewone dagelijkse dingen, iets van God laten zien. Hoe sta ik in het leven? En dat is goed om elkaar ook daarop te bevragen en elkaar scherp te houden. Waarom doe je eigenlijk de dingen die je doet? En neem je ook de tijd om op God te focussen? We kunnen elkaar daarbij helpen. Gewoon als vrienden, onderling, maar ook als kring. En dat kun je op een verschillende manier doen. Een kring ben je niet alleen rond een tafel. Een kring kun je ook zijn wandelend in het bos. Ik vraag mezelf regelmatig af, wat heb ik deze week met God beleefd? Wat heb ik ervaren? Waarin ben ik verwonderd? En heb ik iets gezien, een glimp van onze grote schepper? Waar heb ik een duwtje van de Heilige Geest ervaren? Dat ik misschien even met iemand in gesprek moet gaan. En dat is niet omdat ik een soort van superchristen ben. Het is meer om mezelf juist scherp te houden, omdat ik het niet ben. Waarin kan ik er zijn voor een ander? En het is mooi om dat ook weer met elkaar te delen. Wat heb jij beleefd deze week met God? Wat heb jij gezien? En als we op die manier dat ook delen met elkaar, kunnen we elkaar ook een stukje aanmoedigen. Want we hebben een geweldige God. En tot slot komen we bij het lastigste. Je identiteit behouden. Dat gaat niet vanzelf. Nou, in het verhaal gaat het over de identiteit van het Joodse volk. En nou ja, je hoeft eigenlijk niet heel ver weg te kijken. Kijk bijvoorbeeld naar geëmigreerde Nederlanders. Ik heb verschillende ooms en tantes die naar Amerika zijn verhuisd. Mijn neven en nichten spreken geen Nederlands meer hoor. Die spreken alleen maar Engels. En hun kinderen? Helemaal niet. Zelfs mijn ooms en tantes die spreken eigenlijk een vrij beroerd soort Nederlands. Dat gaat eigenlijk heel snel, die Nederlandse identiteit. Maar goed, het ging niet alleen over die taal, hè. Het ging juist over die identiteit. Nehemia maakt zich druk over de Joodse identiteit. En wij hebben dan onze identiteit als christen. Het is iets wat je bent, maar het is iets wat ook onder invloed, intern, extern, kan verwateren. Totdat er niks meer van overblijft. Je identiteit behouden is dus niet iets vanzelfsprekends. Je moet er wat voor doen. Vraag de Heilige Geest om wijsheid. Toen ik tiener was, toen vertelde mijn tienerleider me dat als ik twijfelde of iets wel goed paste als christen, dat ik me altijd moest afvragen, als Jezus naast je zou staan, wat zou je dan doen? En nou ja, misschien ken je natuurlijk wel de what would Jesus do, is eigenlijk een soort van hetzelfde. En dat is voor mij altijd een leidraad geweest, iets wat me heel erg heeft geholpen. En dan moet je nog steeds wel die keuze maken. Hè, dan kan je nog steeds kiezen voor het goede of voor het slechte, maar dat is aan jou. Vorige week hebben we een Mentimeter ingevuld met z'n allen. Hij is niet heel veel beter te lezen, helaas. Sorry, ik hoopte het. Ik heb even gewoon de grootste woorden er even uitgehaald. En Ja, daar kwamen eigenlijk prachtige woorden in naar voren. En je kunt hem ook nog, als je benieuwd bent wat er nog meer voor woorden zijn en je had nog niet de kameel gezien, dan moet je daar nog maar eens even rustig naar kijken. Hele mooie woorden. Wat hebben we nodig als ACG? Waar verlangen we naar? Nou, gebed is de motor. Maar hoe geven we dat dan vorm? Hoe zijn we kerkzamen deze tijd? Hoe zijn we relevant voor Aalsmeer? Wat hebben we elkaar en anderen te bieden? En dan heb je een heleboel vragen. Maar ook duidelijkheid dat we naar heel veel verlangen met elkaar. We hebben verlangen naar eenheid, gebed, gezelligheid, samen, ontmoeting. Een relatie met anderen, en dat kwam in allerlei verschillende benamingen voorbij. Dat samen, dat is iets wat terugkomt. En het belooft een heel spannend seizoen te worden. Waarin we samen verder gaan ontdekken hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd. We proberen ons eigenlijk als ACG weer een soort van opnieuw uit te vinden. We gaan pilots doen en we gaan kijken wat werkt voor het Koninkrijk van God. Waar worden we enthousiast van? En dat blijft wat we enthousiast van worden. Maar ongetwijfeld zullen we ook constateren dat sommige dingen misschien niet zo goed passen of heel anders uitpakken als dat we dachten. En de kunst is dan om niet met de eerste kameel meteen weer weg te gaan, maar je mouw op te stropen en lekker aan de slag te gaan. Want we doen het niet alleen. We doen het samen en we doen het vooral samen met onze God. En dan mag ons gebed hetzelfde zijn als Nehemia. Reken het mij, mijn God, ten goede aan. Ik wens ons samen een heel uitdagend, een heel fijn en een heel goed, gezellig seizoen samen toe. Amen.